Een hele goede morgen, gemeente. Het is goed om hier weer bij jullie te mogen zijn. Het is mooi om met elkaar te zingen vanmorgen ook door de liederen, eraan herinnerd worden wie God is, de God die we dienen. De reden waarom we hier met elkaar vanmorgen samen zijn. En dat we vanmorgen zo ook zijn woord mogen openen en met elkaar een stukje lezen, met elkaar een stukje overdenken en dan is het mijn verlangen dat God daar doorheen werkt, dat hij het gebruikt tot de eer en glorie van zijn naam. Dat het niet een gewoonte is dat we met elkaar zingen en samenkomen op zondagochtend omdat het nu eenmaal weer zondagochtend is, maar dat het werkelijk is vanuit een verlangen om God te horen spreken door zijn woord, door de liederen, door de gebeden die uitgesproken worden en dat we daar doorheen bemoedigd worden en opgebouwd. Dus vanmorgen wil ik het met jullie hebben over een koning uit het Oude Testament. Nou, je zou je af kunnen vragen waarom wij 3.500 jaar later de moeite zouden nemen om te kijken naar het leven van een koning die zo lang geleden leefde. Ik heb een dochter, drie dochters hebben we, en een van die dochters die heeft echt helemaal niks met geschiedenis. Dus ja, die zeggen, joh, dat is allemaal geweest, wat moet ik daar nou mee? Ik kijk liever vooruit. En die zou dus heel makkelijk met zo'n vraag gekomen zijn, zeg, van die verhalen in het Oude Testament, wat moet ik daar nu nog mee? En ik kan me zomaar voorstellen dat er anderen zijn die hetzelfde zeggen. Het is lang geleden, het zijn de mensen van toen, waarom zouden we er nog naar kijken? Een terechte vraag. Maar drie redenen waarom het wel belangrijk is om ermee bezig te zijn. Allereerst, we gaan het hebben over koning Jozefat. En hoewel deze man een hoge positie bekleedde, uit een andere cultuur kwam en totaal andere dingen meemaakte dan wij wellicht meemaken, is het ook maar weer een mens van vlees en bloed zoals wij mensen van vlees en bloed zijn, zoals wij dingen meemaken in onze levens. En misschien was het een andere situatie, een andere plek en een andere tijd, maar er zijn vaak heel veel dingen waar wij ons in kunnen vinden, waarvan we zeggen, ja, dat zou ik meegemaakt kunnen hebben. Zo zou ik gereageerd kunnen hebben op dingen. Dat is wat we kunnen leren van mensen zo lang geleden. Tweede is dat God het wilde hebben in zijn woord. Het is in de Bijbel terechtgekomen. En als de dingen in de Bijbel terechtkomen, dan is er iets wat God ons daardoor wil leren. Hij wil het gebruiken. En er zijn niet zomaar een klein obscuur stukje in de Bijbel, er zijn vele hoofdstukken gewijd aan het leven van Jozefat. Nou, tenslotte staan Bijbelse gebeurtenissen altijd in het teken van Gods handelen. God heeft ons zijn woord gegeven, zodat wij hem daardoor beter leren kennen. En als we hem beter leren kennen, dan gaan we zijn bedoelingen beter begrijpen. En als we zijn bedoelingen beter gaan begrijpen, dan mag dat iets betekenen voor ons leven. We hebben dat prachtige lied net gezongen waarin gewoon een aantal namen van God voorbij kwamen. En die namen van God die zeggen iets over het karakter van God. En als we het karakter van God gaan begrijpen, ja, dan gaat dat iets betekenen in ons leven. Dan gaan we daar iets mee doen. Dus als we het met elkaar gaan hebben vanmorgen over koning Jozefat, dan gaat het ten diepste niet alleen maar over koning Jozefat, maar dan gaat het over die grote koning die we mogen dienen. En als we hem gaan begrijpen, ja, dan gaat dat een verschil betekenen in onze dagelijkse levens. Dus deze drie redenen om wel de tijd te nemen en te kijken naar oude verhalen uit de Bijbel. Al zijn ze meer dan 3000 jaar geleden gebeurd. We gaan met elkaar eens kijken naar wie koning Jozefat was. Je mag wel opzoeken 2 Kronieken, hoofdstuk 17. Twee Kronieken 17 en daar lezen we vers 3 tot 5. Twee Kronieken 17 vers 3. De Heere was met Jozefat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David en hij zocht de Baals niet. Maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. De Heere bevestigde het koningschap in zijn hand en heel Juda gaf Jozefat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. Vastberaden ging hij in de wegen van de Heere. Ook nam hij de offerhoogte en de gewijde palen uit Juda weg. In het derde jaar van zijn regering stuurde hij een boodschap naar zijn leiders om in de steden van Juda onderricht te geven. Tot zover dit stukje, een introductie van wie Jozefat is. En we lezen hier dat Jozefat in het voetspoor treedt van zijn voorvader David. Hij dient de afgoden niet. En zo staat erbij, de Heere is hem nabij. De Heere ondersteunt hem. De Heere schenkt hem kracht. En dan lezen we wat er gebeurt. Hij is rijk. Het volk mag hem graag. Hij reinigt het land van altaren en afgodsbeelden. En dan staat er in vers 5 nog weer zo mooi bij. Daarom bevestigde de Heere zijn koningschap. Je zou kunnen zeggen, God stond erachter dat hij koning was en hij sterkte hem daarin. Hij verstevigt zijn positie als koning. Vastberaden gaat hij in de wegen van de Heere. Nou, het wegdoen van die afgoden en die palen die daar staan, dat is nog niet voldoende, want hij gaat aan de slag met het geestelijk herstel van het volk. Hij zegt, het is niet voldoende dat je wegdoet met afgodsbeelden. Je moet gaan begrijpen waarom dat nodig is. En waar ik achter gekomen ben, is dat jullie Gods wegen achter je gelaten hebben. Dat je je eigen weg bent gegaan, maar wij moeten teruggaan naar God en zijn woord en zijn geboden. Zijn vader, koning Asa, was die weg ingeslagen, maar op een gegeven moment wordt hij ziek en dan zoekt hij het alsnog bij de doktoren. En dat levert hem uiteindelijk niets op. Dus er is terugval geweest in die tijd dat Asa op een ziekbed lag. Nou, dan komt Jozefat met een onderwijsplan. Hij benoemt een aantal van zijn leiders, die onderwijst hij in wat zij het volk moeten onderwijzen en die stuurt hij erop uit. En het is geweldig om te zien dat hij dat ook wil gebruiken om het volk Israël, om het volk weer in Gods weg te krijgen. En dan zegent God de toewijding en zelfs de volken rondom zijn diep onder de indruk en die hebben grote vrees voor de Heere, staat er in vers 10. De Filistijnen die brengen hem zelfs geschenken. Het zijn gezworen vijanden van het volk en toch komen ze daar om koning Jozefat geschenken te brengen. Het is eigenlijk een beeld wat de kroniekschrijver wil onderstrepen. Op gehoorzaamheid rust zegen. God had dit al door Mozes duidelijk gemaakt aan het volk. De keuze is aan jullie. Zegen of vloek. Gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Maar dan gebeurt er iets. Jozefat die sluit een verbond met koning Agab van het noordelijk rijk, het grotere rijk, het tienstammenrijk. En er waren weinig koningen die goddelozer waren dan koning Agab. Maar Jozefats zoon Joram, die trouwt met Atalia, de dochter van koning Agab. En in later jaren blijkt dat huwelijk desastreus te zijn voor het koninkrijk. Het heeft enorme gevolgen. Nou, ze gaan een verbond aan met elkaar, koning Agab en koning Jozefat. En samen bieden ze de strijd aan bij Ramoth in Gilead tegen de Syriërs. Tijdens deze strijd wordt Agab gedood en dat was al voorzegd door de profeet Micha. Er waren 400 profeten die praten koning Agab naar de mond. Zeiden, ja, je zult de strijd winnen. En uiteindelijk zegt Jozefat, zullen we er toch nog op zoek gaan naar één profeet die wil luisteren naar het woord van de Heer. Dan komen ze met Micha. En Agab die vindt het maar niks. Die man die zegt altijd de dingen die ik niet wil horen. Was een profeet van God. En die maakt duidelijk, het wordt niet wat met deze strijd. En dan zegt hij, zie je wel, ik had je toch gezegd wat hij zou zeggen. Micha die eindigt voor zijn gehoorzaamheid in de gevangenis. Hij krijgt gelijk, want hij sprak het woord van God. Agab wordt gedood en het loopt niet goed af met deze strijd. Nou, God maakt vervolgens door Jehu, een ziener, duidelijk aan Jozefat dat hij er verkeerd aan heeft gedaan om een verbond te sluiten met die goddeloze koning Agab. Maar het is mooi om te lezen in hoofdstuk 19 vers 3, dat God ook duidelijk maakt dat Jozefats hart erop gericht was om God te zoeken. Hij had een verkeerde stap gedaan, hij had een verkeerde keuze gemaakt. En als we keuzes maken, moeten we altijd leven met de consequenties daarvan. En toch zegt God, maar ik ken Jozafat. Hij is er wel op gericht om mij te zoeken en God die gaat verder met Jozafat. En dat is geweldig mooi om te zien. En dan komen we uit bij het gedeelte waar ik vanmorgen iets uitgebreider bij jullie bij stil wil staan. Er komt weer strijd. Er komt weer een moment in het leven van Jozafat waarin hij een keuze moet maken. Ga ik het zoeken bij iemand anders? Ga ik een bondje sluiten met iemand? Verwacht ik het van andere mensen? Of zoek ik het bij God op het moment dat het moeilijk wordt in mijn leven? Daar gaan we met elkaar bij stilstaan. En in 2 Kronieken 20 zien we dat er weer tegenstand komt, dat er strijd komt. En daarin zal uiteindelijk Jozafat een keuze moeten maken. We gaan een paar stukjes lezen in dat hoofdstuk. En aldoende zal duidelijk worden wat wij in onze eigen levens daarvan kunnen leren. Want ik denk dat er hier weinig zitten die niet te maken krijgen met moeilijkheden in hun leven. Die niet te maken krijgen met strijd. Die niet te maken krijgen met dingen waar wij maar moeilijk een antwoord op hebben. Vers 1 en 2 van hoofdstuk 20. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozafat. Toen kwam men Jozafat de boodschap brengen. Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Nou, hier zien we het probleem van Jozafat. Hij wordt geconfronteerd met een troepenmacht, een coalitie van vijandige volken die vele, vele malen sterker zijn dan het leger van Jozafat. Nou, eerder hadden dus zowel zijn vader Asa, als Jozafat zelf, hun hoop gesteld op mensen. We hebben het gezien op het moment dat hij dus met Agab optrok. Eigen wijsheid, aardse machten, vertrouwde patronen, gebruik maken van je positie, kan er allemaal toe leiden dat we verkeerde keuzes maken. Gaan kijken naar onszelf. Hoe staan we erin? Wie kennen we? Wie zouden we kunnen vragen om ons te helpen? Het is zo makkelijk op het moment dat het moeilijk wordt om het maar van iemand anders te verwachten. Op het moment dat er dingen gebeuren in ons leven, dat we proberen steun te krijgen van een ander om onze eigen positie te versterken. Om duidelijk te maken, weet je, dit is ja, diegene die helpt mij en die helpt mij en samen komen we er wel uit. Dat is wat hij daarvoor gedaan had, maar van hij wist, dit gaat mij niet helpen. Nou, dit hoofdstuk lijkt te gaan over een bijzondere strijd tussen een vijandige coalitie en het leger van Jozafat. Maar waar het in werkelijkheid om gaat, en daar begonnen we net mee met elkaar, is Gods karakter. Zijn handelen en onze reactie hierop. Strijd is nooit goed en het is nooit een doel op zich. Maar zoals we hier ook zullen zien, God gebruikt het om zichzelf te openbaren en ons dichter bij hem te brengen. Dat is wat er gebeurt als we dicht bij hem blijven. De vraag aan ons is, wat is onze reactie in moeilijke situaties? Waar wij zelf niet uitkomen, waar de dingen groter zijn dan wij. Nou, dit is de reactie van Jozafat. We gaan het met elkaar lezen in vers 3 en 4. Jozafat werd bevreesd. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Jozafat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Dus Jozafat die verwacht het op dit moment niet van een aardse koning, maar hij grijpt zich vast aan de beloftes van God. Hier is de kern. Jozafat die werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Letterlijk staat daar, hij richt zijn gezicht op de Heere. Dat betekent dat hij zich afwendt van die onmogelijke situatie die hem te wachten staat. En dat hij zich richt op de Heere. Hij is een ervaren koning met een flink leger, maar dit kan hij niet. Hij richt zijn blik op God. Je ogen afwenden van een situatie en vastberaden op God gericht zijn. Dan moet ik denken aan Lucas. Lucas die schrijft op een gegeven moment dat de Heer Jezus zijn werkgebied in het noorden van Israël, in Galilea, verlaat om naar Jeruzalem toe te gaan. En Jezus die wist, als ik naar Jeruzalem toe ga, dan ga ik daarheen om te lijden en te sterven. Lucas die zegt het zo in hoofdstuk 9 vers 51. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Nou, dat was niet voor de reis, dat was ook niet voor een uitstapje, dat was ook niet om zomaar zijn discipelen een ogenblik mee te nemen, maar om daar overgeleverd te worden aan de Romeinen, om uiteindelijk te sterven aan een kruis. Daar had Jezus zijn blik op gericht. Dat was het doel van zijn komst. Dat is waarom hij kwam, om daar onze zonde op zich te nemen. Verlaten door God stierf hij daar aan het kruis. Jezus die richtte zijn blik op Jeruzalem. Hij was vastberaden en vriend nog vijand kon hem tegenhouden. Maar in dit vers schuilt ook overwinning. Want wat er staat is: het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld waren. Hier wordt niet gesproken over alleen maar het kruis. Maar Jezus die was gericht op het kruis. Maar hij was ook gericht op het huis, op zijn huis, voorbij het kruis zou je kunnen zeggen. Hij zou weer teruggaan naar de Vader. Hij zou daar zijn plek innemen naast de Vader. Hij was gericht op zijn opneming ook. Het kruis was daar, zijn dood was daar, maar ook zijn opstanding. En voorbij die opstanding zijn opname. En dat is wat Lucas hier schrijft. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld waren. Jezus was gericht op Jeruzalem, omdat hij wist, daar zou de overwinning behaald worden. Daar moest hij strijden, daar moest hij sterven, daar zou hij sterven voor onze zonden. Maar meer nog, hij zou daar opstaan uit de dood en hij zou terugkeren naar de Vader waar hij pleit voor ons. Dat is waar hij op gericht was. Dus hij was gericht niet alleen maar op het lijden, hij was gericht op de overwinning. En zo, op dezelfde manier, richt Jozefat zijn blik op de Heere van wie hij de overwinning verwacht. En dan lezen we in vers 5 tot 12 het gebed van Jozefat. Luister maar eens naar hoe het beschreven staat in de Basisbijbel. En de Basisbijbel is door iemand geschreven die het op haar hart had en die zei van, weet je, de Bijbel voor mensen die helemaal niets over God weten, nog nooit een Bijbel geopend hebben, is best wel heel moeilijk om dan de Bijbel te gaan lezen. En zij heeft een hele mooie vertaling geschreven. En dit is hoe het beschreven wordt in die Basisbijbel, het gebed van Jozefat. Luister maar eens. Heer, God van onze voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, u bent God in de hemel. U heerst over alle volken. Alle macht en kracht is van u. Niemand kan het tegen u opnemen. U bent onze God. U heeft voor ons volk, alle volken die hier woonden, weggejaagd. U heeft dit land voor altijd gegeven aan het volk dat ontstaan is uit uw vriend Abraham. Zij woonden hier in dit land en bouwden hier voor u een tempel. Ze zeiden, als ons iets overkomt, bijvoorbeeld oorlog, pest of hongersnood, dan zullen we in deze tempel naar u toe komen, omdat u hier bent. En als we in onze nood u om hulp vragen, zult u naar ons luisteren en ons helpen. Heer, nu vallen legers uit Ammon, Moab en de bergen van Seir ons aan. Vroeger, toen we uit Egypte kwamen, mochten we hen van u niet aanvallen. We zijn om hun land heen getrokken en hebben hun niets gedaan. Maar nu zijn ze ondankbaar en komen ons wegjagen uit het land dat u ons heeft gegeven. God, wilt u nu alstublieft voor ons opkomen? Want wij kunnen zelf niet tegen dit enorme leger op. We weten niet wat we moeten doen. Daarom vragen we u om ons te helpen. Het is zo geweldig mooi hoe dat hier beschreven staat. Want wat leren we hier over dat gebed van Jozefat? Dat eerste vers, vers 6, dat gaat over Gods karakter. God heerst over de volken en in zijn hand zijn kracht en sterkte. En dan vers 7 tot 9 over Gods daden en zijn aanwezigheid bij het volk in de tempel. Vers 9 gaat over Gods trouw. Als wij tot u roepen, dan zult u verhoren en dan zult u verlossen. En dan pas in vers 10 tot 12 gaat het over de nood van het volk. We dreigen verdreven te worden uit het gebied dat u ons geschonken hebt. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Het mooie wat we hier leren over gebed, is dat Jozefat begint met God. Met zijn karakter, met wie hij is, met de daden die hij gedaan heeft. Hij brengt niet direct de nood bij God. Nee, hij begint ermee dat hij spreekt over die geweldige God die hij mag dienen. Dat vond ik mooi aan het lied dat we vanmorgen ook met elkaar gezongen hebben. Het richt onze gedachten op wie hij is. Niet in de eerste plaats op onze noden, niet in de eerste plaats op onze problemen, niet in de eerste plaats op de moeite die we wellicht hebben, hoe groot die ook is. Maar wij worden bepaald bij wie God is. Jozefat werd bepaald bij wie God is. Jozefat wist, het is van levensbelang om het volk te onderwijzen. Het is van levensbelang dat het volk weet wie God is. En van daaruit komt het handelen. En God die zegt door de profeet Hosea, mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. Mijn volk komt om doordat het niet met mij vertrouwd is, zegt een ander vers. Het is zo belangrijk dat we weten wie we om hulp vragen. Wie is God voor jou? Wie is God voor u? Hoe heb je hem leren kennen? Hoe groei je in dat kennen van hem? Hoe groei je in die relatie met hem? En het hebben van die relatie is natuurlijk van groot belang. Weet je, ik kan allerhande boeken lezen over hoe vrouwen in elkaar steken. Maar het is veel belangrijker dat ik een hele goede relatie met mijn vrouw heb, zodat we elkaar beter gaan begrijpen. Elkaar kunnen helpen, elkaar kunnen ondersteunen. Dus terwijl we God beter leren kennen, groeien we in een relatie met hem en gaan we beter begrijpen wie hij is. We hebben tijd met hem nodig. Paulus die heeft gezegd in Filippenzen 3, ik acht alles schade omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Het zou het allerbelangrijkste moeten zijn in ons leven dat we ons verdiepen in het kennen van God. Groeien in onze relatie met hem, want het plaatst alle andere dingen in een ander perspectief. Ik moet mezelf daar regelmatig aan herinneren dat ik niet vasthoud aan de dingen die ik lastig vind, maar leer zien op diegene die mij daarin kan helpen en mag groeien in die relatie met hem. Weet wie je om hulp vraagt. Jozefat erkende zijn onmacht en hij bad, in ons is immers geen kracht. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Nou, dan antwoordt God en dat lezen we in vers 14 tot 17. Als we bidden, dan antwoordt God. Vers 14 tot 17. Toen kwam de geest van de Heer in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia. En hij zei, sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem en u koning Jozefat. Zo zegt de Heer tegen u. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op en af, zie zij trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld, trek morgen tegen hen op. Want de Heere zal met u zijn. Het is Gods belofte dat hij zal strijden. En de uitdrukkelijke opdracht om niet bevreesd te zijn. Het is een belofte van uitkomst. Wees niet bevreesd vanwege deze grote troepenmacht. Laat je niet ontmoedigen. Ik moet denken aan Psalm 42 vers 6, de Willibrord vertaling die zegt, waarom mijn ziel zo moedeloos, waarom zo vol zelfbeklag, wacht toch op God, eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn redding. En dan volgt er in vers 17 van hoofdstuk 20 een heel belangrijke oproep. Stel uzelf op, blijf staan, Zie het heil van de Heere dat met u is. Drie dingen hier. Onze positie innemen, stand houden en opzien. Als dat de enige drie dingen zijn die je van vanmorgen onthoudt, dan is het voldoende. Wat doen we op het moment dat we moeilijkheden ervaren in ons leven? Dit is wat God gaf als antwoord aan het volk en aan Jozefat. Laten ons even kijken naar die drie verschillende dingen die hier staan. Die positie innemen, om mee te beginnen. Want als wij verwikkeld zijn in een strijd, als wij te maken krijgen met moeilijkheden, dan vallen we makkelijk voor de listen van de duivel. Hij is die aanklager, hij is degene die de woorden van God verdraait en ze anders maakt. En als we het moeilijk hebben, dan gaan we zo makkelijk luisteren naar de woorden van de duivel. En hij zal ons herinneren aan onze zwakheden, hij zal ons herinneren aan onze tekortkomingen, zodat we moedeloos raken en zoals Psalm 42 zegt, vol zelfbeklag. Maar Efeze 1 leert dat we uitverkoren zijn door de Vader, dat we verlost zijn door Jezus Christus en dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. En als we zo dat nieuwe leven ontvangen hebben, dan dienen we te gaan leven naar de roeping die we ontvangen hebben. Dan dienen we daarin te gaan staan. Dat nieuwe leven wat we hebben is het leven, en dat hoorden we vanmorgen ook al, is het leven in Christus Jezus. Dat is de positie die we hebben als we Hem hebben leren kennen. En als we die positie begrijpen, als we weten wie we zijn in Christus Jezus, dan betekent dat ook dat we niet kunnen leven met compromissen, met datgene wat de wereld normaal vindt. En ook in onze oren klinken dan die woorden, niet aan u is de strijd, maar aan God. Wij mogen rusten in Christus Jezus, wij mogen vrede vinden in Hem, betekent niet dat we niks hoeven te doen, maar wel dat onze positie anders is. Dus we moeten onze positie innemen. Vervolgens zegt God, je moet stand houden. Het is niet voldoende dat we weten wat onze positie is, wie we zijn in Christus Jezus, maar we moeten ook stand houden. Paulus, die herinnert zijn lezers in bijna al zijn brieven eraan dat ze stand moeten houden. Dat ze standvastig moeten zijn, dat ze niet op moeten geven. Dat is dus blijkbaar iets wat niet vanzelf gebeurt. En ik denk dat de meesten van ons ook daar wel van kunnen getuigen, ik wel in elk geval. Het is niet zo eenvoudig om stand te houden. Het is niet zo eenvoudig om altijd te weten wat onze positie in Christus is. Zo makkelijk ga ik weer in wat mijn gevoel mij ingeeft, in wat er op dit moment gebeurt. En die moeite, die leidt er heel vaak toe dat ik niet de juiste positie inneem. En we hebben het nodig eraan herinnerd te worden, zoals God Jozefat eraan herinnerde. Houd stand, zoals Paulus zijn lezers eraan herinnert en ons er dus aan herinnert. Houd stand. Een voorbeeld, Galaten 5 vers 1 zegt, Christus heeft ons bevrijd opdat we in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Laat u niet opnieuw een slavenjuk van de zonde opleggen. Hoe houden we stand? Nou, dat lezen we in 2 Kronieken 20 vers 20. Vertrouw op de Heere uw God, dan zult u stand houden. Ja, het gaat ook weer over dat kennen van God. Dan leren we Hem vertrouwen. En als we Hem leren vertrouwen, dan zullen we stand houden in moeilijkheden. En de derde is het opzien. Zie het heil van de Heere dat met u is. Zie op Jezus Christus die voor ons de overwinning heeft behaald. Hebreeën 12 vers 2 zegt, laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt. Dat hebben we nodig. We hebben het nodig om daaraan herinnerd te worden. We hebben het nodig om, het is genoemd vanmorgen, te zien op het kruis. Het volbrachte werk van Jezus Christus. Opzien naar Hem. En zoals Jezus zijn blik richtte op Jeruzalem en de heerlijkheid die voor Hem lag, zo mogen wij onze blik richten op de heerlijkheid die voor ons ligt. Herinner elkaar daar maar aan als het nodig is. Nou, dan zegt vers 17, trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. En dan lezen we in vers 18 en 19, wat er Ook in Psalm 42 staat, vers 18 en 19. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer en bogen zich neer voor de Heere. En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Psalm 42 zei, wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag. Mijn God, mijn redding. Heel het volk buigt zich voor de Heer neer, brengt hem eer en brengt hem glorie die hem toekomt. Nog voor die overwinning behaald. Dus dit was voor de strijd. Maar ze danken God al voor ze die strijd aangaan. Als wij met hem leven, dan mogen we hem danken voor de overwinning die er is. Dan mogen we hem danken dat hij bij ons is. Dan mogen we danken dat we met hem en in Christus Jezus in de overwinning staan. En dan Jozefat, die moedigt het leger ook aan. Die zegt in vers 20, vertrouw op de Heere, dan zult u stand houden. Woorden voor u en voor jou en voor mij. Vertrouw op de Heere, dan zul je stand houden. Nou, dan gaan we naar vers 21 en 22, dan hebben we de strijd. En dat is een hele bijzondere strijd. Vers 21 en 22, daar lezen we dat Jozefat overleg pleegt met het volk. En hij stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen neer tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte die op Juda waren afgekomen. En zij werden verslagen. Nou, dit is een heel bijzonder gebeuren. Er worden zangers aangesteld die voor het leger uitgaan en Gods majesteit groot maken. Er ligt hier zo enorm de nadruk op Gods grootheid, op zijn majesteit en op zijn heerlijkheid. Dat eigenlijk die strijd in het niet valt. Een prachtig beeld van hoe onze aanbidding als het ware de weg baant voor overwinning. En die aanbidding hoeft echt niet alleen liederen uit de opwekkingsbundel te zijn. Wij kunnen op vele manieren God aanbidden. Hem centraal stellen in onze levens. Hem dankbaar zijn voor wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. Want aanbidding richt ons hart omhoog en niet naar binnen. Het richt onze gedachten op God en niet op onze omstandigheden. En onze woorden bouwen op en breken niet af. Als wij niet gericht zijn op God, dan zullen onze woorden zo makkelijk af kunnen breken. Dan zullen onze woorden zo makkelijk dingen stuk kunnen maken die met heel veel moeite weer opgebouwd moeten worden. Maar als wij gericht zijn op Gods aanbidding, op Gods grootheid, op wie hij is, dan zullen we elkaar opbouwen en bemoedigen, zoals het leger opgebouwd en bemoedigd werd. Maar geloof me, hier ben ik zelf ook echt niet de beste in. Zo vaak blijf ik maar malen over dezelfde problemen. En die manier van denken, die leidt me zelden tot een oplossing. Het kan prima gebeuren dat we 's nachts wakker liggen en na liggen te denken, hoe zou ik dat op moeten lossen, hoe moet dit gebeuren? Gekwetst door woorden die andere mensen tegen ons gesproken hebben, zijn het dingen die we vasthouden, die we maar moeilijk los kunnen laten. Maar hier word ik herinnerd aan een andere mogelijkheid. Het hoeft niet. Als ik dan uit begin te spreken wie God is en wat hij voor mij gedaan heeft, dan zal dat dingen veranderen in mijn denken. Dan zal dat dingen veranderen in hoe ik naar anderen spreek en reageer en hoe ik ermee om moet gaan. En dat kan soms een hele moeilijke weg zijn. Maar het is wel de enige weg uiteindelijk, geloof ik. Nou, dan komen we bij vers 26 en 27 en dan wordt die overwinning gevierd. We gaan ze lezen met elkaar, deze twee versen. Er komt overwinning. En op de vierde dag kwamen ze bijeen in Emek-Beracha. Omdat zij daar de Heere loofden, gaven ze deze plaats de naam Emek-Beracha. Wat betekent dal van de lofprijs of dal van de zegen. Tot op deze dag heet dit zo. Toen keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem om met Jozefat aan het hoofd van hen. Om met blijdschap naar Jeruzalem terug te keren. Want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. De plaats waar ze de Heere loven wordt het dal van de lofprijzing genoemd. Zijn de dalen van mijn leven plekken van lofprijs geworden? Te vaak is dat nog niet het geval. Niet in mijn leven, hopelijk wel in uw leven. Want heel vaak, als we terugkijken op die dalen in ons leven, als we terugkijken op de moeilijkheden, dan zien we een dal van gemopper. Of we zien een dal van teleurstelling. Of we zien een dal van onbegrip. Een dal van zelfbeklag. Vul maar in. Maar als God aan onze zijde is, dan hoeven we niet bevreesd te zijn. En dan worden die dalen, dalen van lofprijs. Dan gaan we God groot maken daardoorheen. Dan komt er vrees voor God over alle koninkrijken van de landen. En dan zal er vrede zijn in ons hart. Dit vind ik zo mooi als we ons dat realiseren. Als God centraal komt te staan, te midden van strijd, te midden van moeilijkheden. Dan zal er een getuigenis van uitgaan. Anders niet. Anders niet. Dan zijn we met onszelf bezig. Dan zijn we met de moeilijkheden bezig. En dan blijven we daarin hangen. Maar op het moment dat we tot een oplossing komen, op het moment dat we het van God gaan verwachten, dan zal er een getuigenis van uitgaan. Dan zal er vrede komen. Dan zal er rust komen. En dan zullen we hem gaan grootmaken en lofprijzen. En dan zullen anderen daarover horen. En dan zal er zoveel veranderen. Dit is wat er gebeurde onder koning Jozefat. Dit is wat er gebeurde met het volk. En de koninkrijken en de landen van de aarde waren onder de indruk. Omdat God de eer en de glorie krijgt van wie hij is. Het zijn geen makkelijke dingen. En de theorie, daar kunnen we zo doorheen gaan. Het belangrijkste is uiteindelijk dat we het leren doen. En ik merk in mijn leven dat ook daar strijd om is. Dat het helemaal niet zo eenvoudig is om in moeilijke omstandigheden God groot te gaan maken. Maar het is nodig. Het is belangrijk. En het is belangrijk dat hij daarin centraal staat en dat we leren luisteren naar hem. En ik wil jullie daarin van harte Gods zegen toewensen en ik wil graag nog met jullie bidden. Hemelse Vader, ik wil u hartelijk bedanken dat we bij u mogen komen. Dat u ons uw woord geschonken hebt en dat daarin niet alleen de theorie beschreven staat, maar dat we daarin kennis maken met mensen van vlees en bloed, mensen zoals wij, die te maken krijgen met problemen die zoveel groter zijn dan zij zelf. Zoals bijvoorbeeld bij koning Jozefat. En ik wil u bidden, Heere, dat u ons wilt leren om onze harten en om onze ogen, onze geestelijke ogen op u gericht te houden. Heer, ik wil dat bidden voor de gemeente hier. Ik wil u bidden, Heere, dat u ze zegent. Ik wil u bidden, Heere, dat u ze uw vrede schenkt. Dat u ze vervult met alles wat ze nodig hebben. Om gericht te zijn op u. Om het van u te verwachten. En om te weten dat u zegt, ik zal voor je strijden. Heer, ik wil bidden dat ze hun positie innemen. Ik wil bidden, Heere, dat ze stand houden. En ik wil bidden dat ze in alles opzien naar u. Dan bent u een God die de overwinning geeft. Heer, ik wil u vragen om uw leiding. Ik wil u dat vragen voor de gemeente. Ik wil u dat ook vragen voor onze persoonlijke levens. Wilt u ons helpen in onze worstelingen? Wilt u ons helpen in onze moeite? Wilt u ons helpen in onze pijn? Wilt u ons helpen, Heere, als andere mensen ons verdriet aangedaan hebben, of als wij dat andere mensen aangedaan hebben? Heere, dat er genezing is, dat er herstel is, en dat alleen komt omdat u in ons midden bent. Heer, ik dank u. Ik dank u voor uw trouw. Ik dank u, Heere Jezus, dat u voorbij het kruis de heerlijkheid zag. Toon ons uw heerlijkheid. Toon ons uw macht en toon ons wie u bent. In Jezus' naam. Amen.